Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee A.P. Voets uit Hoevelaken zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Op maandagmorgen 14 februari 2022 overleed mevrouw Margje Timmer Ausoren. Laatst gewoond hebbend aan de prinses Maximalaan 54 te Waarder. Zij bereikte de gezegende leeftijd van 95 jaar. DV Morgen vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats in Waarder. Voorafgaand is er een rouwdienst in het kerkgebouw van onze gemeente en die begint om 11 uur. We zullen straks voorbeden doen voor de familie. Volgende week zondag 27 februari is het de eerste Lijdenszondag. Dan hoopt in de morgendienst dominee D.J. Budding uit Nunspeet voor te gaan. En in de avonddienst dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard. D.V. aanstaande woensdagavond is er ook weer een kerkdienst. Hierin hoopt dokter J. Kommers uit Ermelo voor u voor te gaan. En DV aanstaande donderdag is er ook weer Emmauskring. Omdat de weeksluiting afgelopen vrijdag in verband met de storm niet door kon gaan, staat deze nu gepland voor DV aanstaande vrijdag 25 februari om 7 uur 's avonds. Nou, dan nog iets over de coronamaatregelen voor u. De kerkenraad heeft besloten om met ingang van DV volgende week zondag, 27 februari, de coronamaatregelen op te heffen. Dit houdt in dat de 1,5 meter afstandregel en ook het verzoek om een mondkapje te dragen dan vervalt. Ook verwachten we vanaf volgende week geen gemeenteleden meer in de oude school. We willen wel voor hen die zich kwetsbaar weten tussen de kleine zijbankjes in de kerk één bank tussenruimte blijven hanteren. Ook zullen de rijen stoelen hier naast mij, op 1,5 meter blijven staan. Meer info zal deze week in een berichtje op de website voor u verschijnen. Dan de inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de rouwdragenden in het midden van de gemeente, in het bijzonder aan de familie van mevrouw Timmer Ausoren. En ook aan het gezin van Freek en Janine Oudhoren. Gisteravond is onverwachts de vader van Janine overleden. Ook willen we in onze voorbeden denken aan de zieken, met name ook aan de heer Nico Verwoerd, die nog in het ziekenhuis in Utrecht verblijft. Zijn herstel na de operatie verloopt moeizaam. We doen ook dankzegging met de familie Nel uit Driebruggen, nu de heer Jaap Nel mocht terugkeren uit een revalidatiecentrum in Gouda en thuis mag herstellen van een knieoperatie. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van mevrouw Timmer Aushoren zingen we nu uit Psalm 103, daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven. Ook vers 9, maar Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, de versen 8 en 9. Gemeente, ook vanmorgen willen we ons stellen onder Gods heilige wet, om daarna te zingen uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden. Het tweede vers van de zesde psalm. Maar stellen we ons nu onder Gods heilige wet. God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen en sprak. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. bidden we nu gemeente om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Machtige, almachtige, trouwe en genadige Heere in de hemel. Tot u komen wij. Te morgen van deze nieuwe dag. Aan het begin van een nieuwe week. Die u ons weer schenkt. Samen mogen we nu beginnen. Met elkaar in uw huis. Verbonden met de gemeenteleden thuis. Die deze dienst meemaken. Heer, het past ons dat we uw grote naam danken en erkennen voor alles wat u ons gegeven hebt in de afgelopen week en voor alles wat u ons gelaten hebt. En dat niet zomaar is, Heer. Dat is ook weer in de afgelopen week gebleken. De wind heeft zich over het land laten horen. Op een indrukwekkende manier. En u bent het die de winden uit uw schatkameren voortbrengt. Wat een macht en wat een majesteit, Heere. En dan hebben we er maar iets van gezien, een fractie maar. Want u bent nog veel indrukwekkender dan al de indrukken die we tot nog toe van u hebben gekregen. De wind heeft zich over het land laten horen. En dan zingen we, dan knakt haar steel. Het is gebeurd. Bij mevrouw Timmer Aushoren. Ja, aan het begin van de afgelopen week kwam te overlijden. Op een hoge leeftijd. Ze mocht 95 jaar uit uw hand ontvangen. Heren, ze mocht nog meer ontvangen. Ze mocht genade ontvangen om te leven en om te kunnen sterven. Genade voor de ontmoeting met u. Heere, dan past het ons dat we ons neerbuigen met dankzegging voor u. Wat u in deze mevrouw hebt geschonken. En Heere, dan dragen we de nabestaanden aan u op. U weet wat ze in mevrouw Timmer gaan missen. Wilt u ze nabij zijn. Met uw vertroostende ontferming. En het wel met haar maken in alles. De wind heeft zich over het land laten horen. Een handvol landgenoten hebben het leven gelaten. Wij mochten gespaard en bewaard blijven. Ook alweer zoveel reden om u te danken. Dat het nog genade tijd is. En dat u ook vanmorgen weer laat merken. Dat u aan ons werken wilt. Aan ons werk in verband met onze eeuwige toekomst. En met ons persoonlijk zielenheil. Heer, en dan bidden wij u, wilt u krachtig werken. Wilt u komen met de kracht van uw Heilige Geest. Heere, die toch ook met Pinkster als een wind heeft gewaaid. En wat heeft dat teweeg gebracht? Ontzaggelijk veel. En nu is onze hoop op u, die dezelfde bent gebleven. Die ook nu nog wonderen van genade kan doen. Heere, wilt u dat ook doen? In het midden van deze gemeente. Ons zo van ouds bekend. Waar we deze gemeente ook 4,5 jaar destijds hebben mogen dienen vanaf 1976. Heren, die jaren gaan door. Heren, wij zijn ouder geworden, u bleef dezelfde. Wilt u uw werk voortzetten, heerlijk voortzetten in deze gemeente. En wilt u daar uw dienaar aan deze plaats verbonden. En de kerkraad en alle werkers in de wijngaard, zo in de week. Heere, wilt u ze daartoe zegenen en tot een rijke zegen stellen. We komen u ook eerbiedig vragen, wilt u deze dienst zegenen, Heere. geef te spreken. Op de preekstoel en geef te luisteren. In de bank. Of waar we thuis ook zitten. U weet ons daar toch immers te vinden, Heere. En maak het daar goed. Ook thuis, Heere. Als er met een jong gezin naar deze dienst wordt geluisterd. En u weet het. Dat valt niet altijd mee. Dat kan moeilijk zijn. Heere, maar voor u is niets te wonderlijk. En u weet ons waar dan ook vanmorgen wel te vinden. Dat niet alleen, u weet ook wat we nodig hebben. Omdat u ons kent. Tot in de diepste roerselen van ons bestaan. O Heere, geef ons wat we nodig hebben vanuit uw woord. En wilt u dat telkens weer doen, als uw woord hier bediend mag worden. Heere, trouwe God, u hebt de woorden van het eeuwige leven. Tot wie kunnen we dan ook beter gaan dan naar u toe? Schenk ons dat eeuwige leven, dat nieuwe leven, door hartveranderende genade, door de veelvuldige werkingen van uw Heilige Geest. Geef ons een nieuw hart. Geef ons een nieuw leven. Geef ons een nieuw uitzicht, Heere. Een uitzicht op uw heerlijke toekomst. Genadige Heere, maar help ons ook door dit strijdperk van dit leven heen. U kent ons, niet alleen in onze zegeningen, maar ook in onze zorgen, in onze moeite, onze teleurstellingen, de kruisen die hier en daar worden gedragen en die soms zwaar neerdrukken. Heere, wilt u ons opbeuren? Wees ons tot een rotsteen om daarin te wonen, om daar gedurig weer in te gaan. Geef dat ook vandaag. Heere, maak het wel met uzelf, niet dat we het verdiend hebben. Nee, Heere, we hebben uw vergevende liefde nodig. En we hebben erom gebeden. En dezelfde psalm, die zingt dan zo heerlijk. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Heere, wilt u dat ook nu doen? In dit gebed. Uit genade. Amen. Het woord van God komt vanmorgen naar ons toe vanuit Markus 1. Van dit hoofdstuk lezen we nu de versen 40 tot en met 45. Markus 1, te beginnen bij het 40ste vers. En tot hem, de Heer Jezus, kwam een Melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zei, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem. En hij werd gereinigd. En als hij hem streng verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan. En hij zeide tot hem, zie, dat gij dit niemand iets zegt. Maar ga heen en vertoon u zelf de priester. En offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen, en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in woeste plaatsen. En zij kwamen tot hem van alle kanten. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God dat vanmorgen bediend mag worden, is vanuit Het 40ste en het 41ste vers van dit gedeelte. We lezen dat nogmaals. Vers 40 en 41 van Marcus 1. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem om de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zei tot hem, ik wil, word gereinigd. Tot zover de tekstwoorden voor de preek Marcus 1, vers 40 en 41. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit de 38ste psalm. Het eerste vers, groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. 9e vers, maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Ook vers 15, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. De versen 1, 9 en 15 van de 38ste psalm.
Thank you.
En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan. En zei tot hem, ik wil, word gereinigd. Gemeente, de tekstgeschiedenis vinden we 3 maal in de Bijbel. In Matteüs en in Lucas vinden we deze geschiedenis ook. Dat bewijst wel dat de Heer er veel waarde aan hecht. Dat wij dit gebeuren goed zullen weten. Wat de Heer Jezus gedaan heeft met deze melaatse man. Nou is het dan zo dat als de Heer 1 keer iets tegen ons zegt. Nou, dat is wat. Want dat zegt dan niet een mens, maar dat zegt onze God. Dus als de Heer iets zegt tegen ons, mogen we dat wel ter harte nemen. Nou, dat geldt wel helemaal het geval als de Heer 2 maal hetzelfde tegen ons zegt. Maar als de Heer nou 3 keer hetzelfde zegt, gemeente. Ja, dan moeten we toch wel echt helemaal ervan overtuigd zijn dat we dit echt moeten weten en moeten onthouden. En dan mogen we wel heel bijzonder vragen om de zegen van de opening van het woord hiervan. Het gaat vanmorgen om een buitengewoon wonder. De genezing van de melaatse is op zich al heel bijzonder. Maar het aparte van dit wonder is eigenlijk nog in iets anders gelegen. Want het gaat hier, als we goed lezen, om een openbaring van Christus' barmhartigheid. Wat de Heer Jezus zegt, mag onze aandacht wel hebben. Ik wil, word gereinigd. Maar ook dat hij daarbij een gebaar maakt. Namelijk dat hij die melaatse die voor hem gebogen ligt, aanraakt. Hij strekt zijn hand uit en we lezen, hij raakte hem aan. Deze verschillende elementen van dit wonder willen we vanmorgen met elkaar bezien, gemeente. Ik ga nu niet uitvoerig in op wat melaatsheid was. Dat vinden we uitgebreid beschreven in Leviticus 13 en 14. Alleen dit. Melaatsheid was wel ongeneeslijk in die dagen. Er was geen medicijn en geen behandeling voor. Je kon er niet aan geopereerd worden, want het is ongeneeslijk. Natuurlijk niet voor God ongeneeslijk. De Heer heeft bewezen dat hij machtig is ook deze ongeneeslijke ziekte weg te nemen. Maar voor menselijke maatstaven was deze ziekte onherroepelijk dodelijk. Dan is het in de tweede plaats een ziekte die de mens verminkt, ernstig kon verminken en afzichtelijk maken. Omdat het een ziekte is die krachtens haar aard het hele menselijk lichaam gaat aantasten. En ten gevolge daarvan konden op de duur ledematen van het lichaam afvallen. En zo komt die verminking. En in de derde plaats, deze ziekte maakte ook onrein. En sloot buiten de gemeenschap en buiten de omgang met mensen. Deze ziekte sloot ook buiten het huis des Heren, waar men niet mocht komen, zelfs niet op de voorhof. En gemeente, nu komt er vanmorgen zo'n melaatse man tot de Heer Jezus. En hij komt hem vragen of hij hem genezen wil. Het is een man die vol meelaatsheid is. Volgens het Lucas-evangelie. Dus die meelaatsheid die had al hele ernstige vormen bij deze man aangenomen. Het was niet iemand met hier en daar een verdachte blaar of zo. Iemand die de eerste symptomen van deze ziekte vertoonde. Nee, die ziekte is kennelijk al langer bij hem aanwezig. En die heeft zich over zijn hele lichaam verspreid. Vol meelaatsheid. Nou, dan is er dus voor deze man geen enkele hoop meer voor genezing. Zover is zijn ziekte gevorderd. En in die toestand komt hij tot de Heere Jezus. Waarom komt hij naar de Heere Jezus toe? Wel, hij heeft kennelijk gehoord van de Heere Jezus. En wat hij van hem gehoord heeft, was voldoende voor hem om in de Heere Jezus te geloven. Wat gelooft hij dan van de Heere Jezus? Wel, in de eerste plaats gelooft hij dat de Heere Jezus machtig is om hem te genezen. Er wordt verteld dat hij wonderen verricht. Blinden de ogen opent, kruipelen laat wandelen. En hij gelooft dat Jezus de macht heeft om dergelijke wonderen te verrichten. Want als hij tot de Heere Jezus komt, dan zegt hij: Gij kunt mij reinigen. Hij gelooft dus in Jezus' wondermacht. Vergeet u niet, Lucas zei dus, deze man was vol meelaatsheid. Dat betekent dan dat zijn geloof in die wondermacht van de Heere Jezus een groot geloof was. Nou, zegt iemand, dat kan dan ook wel een wondergeloof geweest zijn. En een wondergeloof is geen waarzaligmakend geloof, leerden we op de catechisatie. Als dat zo is, dat zijn geloof toch deels een wondergeloof is, dan is het een groot wondergeloof geweest, gemeente. Want hij was, nogmaals gezegd, vol meelaatsheid. En niettemin is er geen twijfel in zijn hart, Jezus kan ook die grote, ongeneeslijke, verregaande ziekte van hem wegnemen. U kunt mij reinigen. Ook mij, die vol meelaatsheid is. Heren, u kunt mij reinigen. Dat is een groot geloof. Ja, gemeente, want dat is toch een kenmerk van een groot geloof. Dat denkt groot van de Heren. Een groot geloof, dan gaat het niet over een groot mens. Maar dan gaat het erover dat we groot denken en steeds groter van de Heren. En groot denken van de Heren, dat doet deze man. Kijk maar naar wat hij doet. Hij gaat naar de Heere Jezus toe en zegt niet alleen tot de Heere Jezus: U kunt mij reinigen. Maar hij valt ook voor hem op de knieën. Dat moeten we niet over het hoofd zien. Hij doet dus twee dingen. Hij komt tot hem en hij buigt zich neer voor Christus. Nou, dat tot hem komen, dat mocht hij al niet, gemeente. Van de wet mocht hij dat niet. De wet verbood hem dat. Hij moest toch in het isolement blijven. Wij zouden zeggen in een strenge quarantaine. Hij mocht zich niet onder de mensen begeven. En toch doet hij dat nu. En dat is geen brutaliteit. Ook geen onverschilligheid tegenover Gods inzettingen in de wet van Mozes. Maar het is een bewijs van zijn geloof. Geloof. Als iemand tot de Heere Jezus komt. Jazeker. Dominee G. Boer heeft in zijn leven wel eens gezegd: het geloof, dat is één beweging naar de Heere Jezus toe. Nou, en dat zien we hier. Hij beweegt zich naar de Heere Jezus toe. Hoewel het eigenlijk niet kan, hoewel hij in geen gezelschap van mensen mag komen, hij komt naar de Heere Jezus toe. in dat geloof dat hij alleen hem helpen kan. Hij mag het niet doen, maar hij kan het aan de andere kant niet laten, gemeente. Hij moet bij hem zijn, want hij is de enige die wat voor hem doen kan. En als zijn geweten hem voorhoudt, man, hier mag je niet eens zijn, dit verbiedt de Heere. Hij breekt door al die belemmeringen heen. Hij kan niet bij de Heer Jezus vandaan blijven. Heb jij dat nou ook? Misschien wel op dit moment. Dat je het gewoon voelt trekken naar de Heer Jezus toe. En dat je jaloers bent op die man. Nee, niet op zijn ziekte, natuurlijk niet. We zijn allemaal graag kerngezond. Maar dat die man zo naar de Heer Jezus ging. Dat is mooi. Als je daar iets van voelt in je leven. Als de Heere dat werkt in je leven. Het moet naar de Heer Jezus toe. En dan in de tweede plaats. Hij buigt zich voor hem. Hij staat daar niet pal recht op. Hij voert geen gesprek op basis van gelijkheid. Nou, dat gebeurt nogal eens. Dat er met de Heere gesproken wordt op basis van gelijkheid. Dat we niet buigen. Niet innerlijk buigen. Zelfs niet knielen voor hem. Maar we spreken op basis van gelijkheid. Of dat we op het gelijke niveau staan van de Heere. In plaats van onderdoen voor de Heere. En ons klein maken voor zijn grootheid, macht, majesteit en heiligheid. Maar deze man, hij voelt zijn eigen nietigheid en zijn eigen kleinheid. En hij uit dat door voor de Heer Jezus te buigen. Dat is ook een basis, een bewijs van het geloof. Hier zie je het weer. Hij heeft grote gedachten van de Heer Jezus. Nu blijkt dat hij niet alleen groot denkt van zijn macht, maar hij denkt ook groot van zijn persoon. Hij is zo groot, deze zaligmaker, dat deze Melaatse man voelt dat er maar één houding is die bij hem past tegenover deze geweldige Jezus. Namelijk dat hij voor hem buigt. Dat hij diep voor hem buigt. Hij heeft dus kennelijk ook iets gezien in Jezus van God zelf. Hoeveel, dat weet ik niet, dat kunnen we niet zeggen. Maar de eerbied die hij toont, getuigt ervan dat hij in Jezus minstens gezien heeft de gezondenen van God. En zo komt hij tot de Christus. Toch een wonderlijk verhaal, gemeente, altijd weer, of niet? Hier is een man die weinig van de Heer Jezus wist, weinig kon weten, omdat hij buiten de omgang met mensen stond. Er zijn er die veel meer van hem weten. En die hebben veel meer wonderen van hem meegemaakt en gezien. En ze hebben zijn woorden gehoord. Maar die geloven dit niet, wat deze man gelooft. Hoe komt het dat deze Melaatse dat wel gelooft? Gemeente, zou dat niet zo wezen bij hem, zoals het bij Petrus was, als de Heer Jezus zegt: Petrus, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Vanwaar komt zulk een geloof? Heidelbergen zegt, van de Heilige Geest. Ja, daar komt het ook in het leven van deze man vandaan. De Geest heeft hem geloof gegeven in de almacht van Jezus, in de grootheid van zijn persoon, en de Geest heeft hem in zijn hart gewerkt een grote verwachting en een diepe eerbied van hem. Hij beseft, hem alleen heb ik nodig. Wat valt er dan veel weg? Wat vallen de mensen dan ook weg? Hem heb ik alleen nodig. Geweldig is dat. Als de prediking die vrucht mag hebben bij u en bij jou. Dat je zegt, ja, hem heb ik nodig. naar hem moeten toe. Maar niet alleen dat. Want deze man zegt meer. Hij zegt ook, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. U weet hoe dit vaak uitgelegd wordt. Kijk, als het gaat om de macht van de Heer Jezus, dan aarzelt deze man niet. Geen twijfel. Jezus kan het. Maar of de Heer Jezus het ook doen wil, ja, dat is de vraag. Volgens die bepaalde uitleg dan. Als u wilt, alsof hij zeggen wil, daar ben ik nog niet zo zeker van, of u bereidwillig bent. Maar dat u het kunt, ja, dat geloof ik wel. Gemeente, er zitten misschien in deze uitleg elementen van waarheid. Maar ik geloof toch niet dat het juist is te menen dat deze man getwijfeld heeft aan de bereidwilligheid van de Heer Jezus. In de eerste plaats zou die anders gekomen zijn. Nee toch, dan was die helemaal al niet gekomen. Als de Heilige Geest hem oog gegeven heeft voor Christus en voor de krachten die in hem werken. En als de Heilige Geest hem ook vrijmoedigheid heeft gegeven om tegen de beschuldigingen van de wet in toch naar de Heer Jezus te gaan, dan is het niet aan te nemen dat deze man twijfelde aan Jezus' bereidwilligheid. Hij gelooft ook dat Jezus het doen wil. En naar onszelf toe. Mogen wij, gemeente, de gedachte wel koesteren? Zou de Heer met mij wel willen? Mag dat wel? Mag dat wel na onze doop, waarin de Heer gezegd heeft, ik wil uw God zijn, ik wil jouw God zijn. Nog wat. De Heer Jezus is naar deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wel, als je dat nou beseft, mag je dan eigenlijk wel denken, zou de Heer het wel willen met mij? Nee toch? Nou goed, zegt iemand. Maar hij zegt toch, indien gij wilt. Hij herkent de Heer, hij herkent hiermee dat het van de Heer afhangt. En wat hij vraagt, dat is niet iets waar hij zomaar recht op heeft. Het is uitsluitend uw wil wat er gebeurt. Zo geeft hij het aan. Maar ik ben een rechterloze. U bent het aan mij niet verplicht. Dat laat hij weten. En dan heeft deze man niet alleen geleerd om te geloven in Jezus' macht en in Jezus' grootheid. Maar hij heeft ook iets geleerd van wat wij ook moeten leren. Hij heeft iets geleerd van Jezus' vrijmacht. En gemeente, als we dat leren, dan weten we onszelf rechteloos. Waard niet alleen in letterlijke zin buitengesloten te worden, maar naar Gods rechtvaardig oordeel ook waard om geestelijk buitengesloten te worden. Dan hebben we geen rechten meer, gemeente. God heeft hem de gezondheid ontnomen. Maar als de Heere deze melaatse man alles zou ontnemen, wat zou hij dan nog kunnen zeggen? En zo komt hij naar de Heere Jezus toe, als een bedelaar. Op zijn knieën, voor de zaligmaker. Iemand die niets heeft om de Heere aan te bieden. Om zo te komen, gemeente, daar is verlossing van ons fariseïsme voor nodig. Deze man heeft niet meer de mogelijkheid om te zeggen, Heere, ik doe dit of ik heb dat voor u gedaan in mijn gezonde dagen. Nee, het heel zijn doen en laten laat hij blijken, Heere, ik heb geen recht. Als u me leeg wegzendt, dan doet u me geen onrecht. Het hangt alleen van u af. En bij uw soevereine wil leg ik me neer. En tegelijk is er nog een ander element van geloof. Let eens op waar die man ligt. Hij ligt voor de Heere Jezus. Hij wierp zich voor hem op de knieën. Deze man zocht een plaats zo dicht mogelijk bij de Heere Jezus. En als hij vlak voor hem ligt, dan kan de Heere Jezus met eerbied gezegd geen kant meer uit. Dan kan hij niet verder, want die man verspert hem de weg. De man heeft niets om Jezus aan te bieden. En tegelijk kan hij de Heere niet loslaten. Dat heeft iets weg van die geschiedenis van Jacob in Peniel, waar Jacob komt tot de uitspraak: ik laat u niet gaan, tenzij dat u me zegent. Ik heb alles verzondigd, ik kan mezelf niet aangenaam maken in uw ogen, maar ik laat u niet gaan, tenzij dat u me zegent. Gemeente, ziet u in gedachten die man voor de Heere Jezus liggen? Vol melaatsheid en gemeden door iedereen, zo ziek dat er geen heel plekje, om zo te zeggen, aan hem was. Zijn gezicht, zijn handen, alles, één brok melaatsheid en afzichtelijk in zijn verminkingen. De toepassing van dit alles is niet zo moeilijk, gemeente, in het licht van Psalm 51. Waarmee we zingen: ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. David weet daar in Psalm 51 dat hij onrein is. Is David melaats? Nee, dat lezen we niet. Maar hij voelt zich wel als een melaats, onrein. Vanwege die zonde met Bathsheba, vanwege de moord op Uria. Zijn zonden zijn hem helder voor ogen gesteld, als de profeet Nathan hem zegt: gij zijt die man. Onrein. Onrein, moet David dan zeggen. En wie in zijn zonde valt, de zonde van de onzedelijkheid, van de onreinheid, die moet het ook zeggen: onrein. Onrein. Zo zijn we geworden. Dat is de werkelijkheid van ons leven. Zo ziek dat het ongeneeslijk is. En daarmee ook buiten de gemeenschap met de Heere terechtgekomen. En daar is het hopeloos. Buiten de gemeenschap van de Heere. Hebt u dat al ontdekt? Of doktert u er zelf nog een beetje aan? Met enige hoop op succes. Probeert u het nog met oplossingen buiten de Heere Jezus om? Of hebt u helemaal nog niet ontdekt dat u een melaatse bent, vol melaatsheid, onrein, onrein? Gemeente, dan willen we dat soms nog wel toestemmen. Maar het is een heel verschil of je dat nou innerlijk beleeft en doorvoelt, of dat we het alleen maar toestemmen met ons verstand. In Davids dagen waren er ongetwijfeld meer mensen met zonde tegen het zevende gebod. Maar dan kom je nog niet zo gauw tot dat onrein. Onrein ben ik, Heere, in uw ogen. Dan is het alleen maar een toestemmen met ons verstand op zijn best. Deze man had geen gelegenheid om het niet te geloven. Die zag zijn melaatsheid elke dag. En die had er elke dag de pijn van. Maar zoveel mensen, ook onder hen die nog erkennen dat ze melaats zijn, geestelijk gesproken, maar ze hebben er geen pijn aan. Ze stemmen het wel toe. Maar ze kunnen toch gewoon doorgaan. Ze zoeken geen genezing, omdat ze ten diepste de ernst van de kwaal niet beseffen. Ze beseffen niet dat dit hen naar het verderf voert. Ze willen wel zalig worden, maar ondertussen wel helemaal zichzelf blijven. En op hun eigen weg verder gaan. En het verandert niet in hun leven. Bent u zo iemand? Wat moet er dan gebeuren? Ja, met de nood van ons leven en met de nood van onze kinderen leren vluchten naar de Heere Jezus met de belijdenis: Heere, ik ben melaats. Wilt u mij, wilt u ons reinigen, net zoals die melaats? Er is geen andere weg. We kunnen wel proberen een verband hier en daar aan te leggen om zo de melaatsheid te bedekken. Maar dat is nog wat anders dan de melaatsheid wegnemen. Wie het buiten Christus omdenkt te redden. Als u het nu hier in de genadetijd niet ontdekt, dan zal het straks in de dag der dagen de ontdekking zijn. Maar ook uw verschrikking. Ik ben nooit echt genezen geworden. Daarom, gemeente, we binden het u op het hart. Ga de weg van de melaatse naar de Heere Christus toe. Waarom zouden we het hier en daar en overal zoeken? Waarom niet rechtstreeks naar hem? Waarom het zoeken in wat ons gevoel en ons verstand ons zegt? Deze melaatse breekt door alles heen en hij komt op de plaats waar hij zijn moet. Waar alleen hulp voor hem te verwachten is. Hij komt bij de Heere. Hij mag er niet komen en toch komt hij er, want hij kan er niet wegblijven. Zo groot is de nood. Alles is hem bij de handen afgebroken. En dan kun je wel zeggen, man, dit gaat zomaar niet. Dat hij ons aankijkt en zegt, maar wat moet ik dan? Waar moet ik dan heen? Zeg dat eens. Als ik niet bij hem terecht kan, dan is het voor eeuwig verloren. Daarom wat een ander ook zegt en wie hem ook met Leviticus 13 wil weghouden bij Christus, het is bij hem, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, weet u dat? Maar een eeuwig zielsverderf. En dan heeft de man het misschien nog nooit met eigen oren gehoord, omdat hij altijd op een afstand stond. Maar dan is het onbewust toch door de geest al in zijn ziel gewerkt, dat deze zaligmaker gewillig is om zulke als hij ook te ontvangen. En wij weten het, gemeente, dat deze Christus heeft gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus hij wil het, gemeente, met ons. En hij wil het met jou. En als u bij hem terechtkomt, die gewillig is om zondaren te ontvangen, daar zult u genezing vinden. Daar is redding. Zelfs voor een melaats. Zelfs voor iemand die vol melaatsheid is. Voor iemand dus, voor wie er menselijkerwijs gesproken geen hoop en geen verwachting meer is. Zelfs voor iemand die door anderen en door zichzelf is afgeschreven en opgegeven. Ook voor zulke is er bij de Heer Jezus plaats, mogen we vanmorgen zeggen. En dan moet u eens zien wat de Heere doet. De Heere is met barmhartigheid bewogen, lezen we. Innerlijk met barmhartigheid bewogen. Ik heb niet zo lang geleden iemand horen zeggen, theoloog, weet u wat Gods barmhartigheid is? Jongens en meisjes, niet vergeten. Gods barmhartigheid, dat is Gods warmhartigheid. God heeft zo'n warm hart. Voor zondaren. Voor verloren mensen. Mensen in nood. Zo'n warm hart, dat dat hart brandend is. Barmen betekent branden. God heeft een brandend hart, vol bewogenheid voor zulke mensen als waarover het hier vanmorgen gaat. Innerlijk met barmhartigheid bewogen. Dat betekent dat het innerlijk van de Heere Jezus in beweging is. Zijn hart is in beweging. Waardoor dan? Ik denk minstens door twee dingen. Dat is zichtbaar. Die man voor hem is één brok ellende. Misvormd, verminkt waarschijnlijk, afschuwelijk. dan ziet de Heer Jezus, dit is er nou van Gods volmaakte schepping overgebleven. Ziekte, verminking en straks de dood en de ontbinding. Daarover is de Heer Jezus vol ontroering en ontferming. En met barmhartigheid bewogen ziet hij deze stumperd en hij wordt het voorwerp van zijn ontferming. En het tweede waar de Heere over ontroerd kan geweest zijn. Wat ontdekt de Heere Jezus in het woord en in het gebaar van deze man? Gemeente, daarin ziet hij het werk van zijn vader. Hij ziet het werk van zijn vader in deze man. En nu brengt de vader deze zondaar tot hem. Want niemand kan tot hem komen, tenzij hij door de vader getrokken wordt. Zo hangt dat samen. Hoe komt die melatie hier bij Christus? Omdat de vader hem getrokken heeft en het hem in zijn hart gelegd heeft. Er zijn er velen in de scharen die hem volgen, alleen maar om de tekenen te zien en om hun nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar hier ziet hij er een komen in wie het werk van de vader zichtbaar wordt. Voor wie Christus straks zijn leven gaat geven. En dat ontroert en beweegt hem van binnen. Maar dan is het motief waardoor hij bewogen wordt, zegt de schrift hier, barmhartigheid. En barmhartigheid strekt zich altijd uit naar het ellendige. Daar staat de Heer Jezus tegenover iemand voor wie iedereen uit de weg ging. Niemand sprak met hem. Niemand stak een vinger naar hem uit. En wat doet de heiland? De Heer Jezus, in zijn barmhartigheid, in zijn innerlijke ontferming, strekt zijn hand uit en raakt hem aan. Moet je goed zien, gemeente. Die man ligt geknield voor de Heer Jezus. Dus als de Heer hem aanraakt, dan buigt de Heer Jezus helemaal over die man heen. Ontroerend toch. Kijk nou eens. Dat hij wil. Hij raakt hem aan. Oh, zegt iemand, als dat nou eens met mij zou gebeuren. Dan zou het er heel anders bij staan. Wacht eens even. Kunt u me horen op dit moment? Kunt u me horen? Kan jij me horen? Komt dat? Omdat je trommelvlies trilt. En dat is vanmorgen de aanraking van de Heere met u en met jou. En als je het goed ziet, dan zeg je, oh, wat daalt de Heere dan af. En dan zie je die zaligmaker die zich buigt over die zondaar, over die melaatse, om hem aan te raken. In zijn barmhartigheid. Nou kan iemand zeggen, dat is toch eigenlijk ook weer niet nodig. De Heere kan hem toch ook op een andere manier genezen. Alleen al dat woord, ik wil, wordt gereinigd. Dat is toch al voldoende. Ja, dat zou voldoende zijn. De Heere kan zelfs op afstand genezen. Maar waarom raakt de Heere hem dan aan? Ik denk dan ook weer om minstens twee redenen. In de eerste plaats om het die man te laten weten wat anderen ook van u denken en hoe afzichtelijk u ook mag zijn in de ogen van anderen. Ik veracht u niet. Hier is een mens in nood. Hier is een mens aan het eind. En onwillekeurig als wij spreken met iemand die ontzettend bedroefd is, dan leg je je hand op zijn schouder in een gebaar van hartelijke deelneming. Zo ook hier. De ontfermende hoge priester neemt bewogen deel in dat lijden van deze mens. Hij bewijst hem dat zijn hart vol ontferming voor hem klopt. Wat ik u en jou op het hart wil binden op dit moment, dat is: sta niet koud en onbewogen tegenover deze bewogen zaligmaker. Daar worden soms zulke koude en onbewogen opmerkingen over gemaakt. Maar zie eens hoe bewogen deze zaligmaker is. Daar kan je toch niet kil en koud tegenover staan. Maar dan in de tweede plaats, en dat gaat nog dieper en dat komt bij de kern van het evangelie terecht. Als de Heer Jezus deze onreine aanraakt, dan gaat hij onder de wet buigen. En wat zegt die wet? Dat iemand die een melaatse aanraakt, zelf ook onrein wordt. Die wordt zelf onrein. En gemeente, dat gebeurt hier niet in een opwelling of onderdacht. Nee, heel bewust legt de Heer zijn hand op hem. Heel bewust neemt hij zijn ziekte en zijn onreinheid op zich. En daardoor verklaart hij wat hij doen kwam in deze wereld. Hij kwam om al hun onreinheid en ongerechtigheid op zich te nemen. Om al hun zonden te dragen. Hij kwam om hen van al die ellende te verlossen. Dat heeft de Heer hier duidelijk gemaakt toen hij de hand op die melaatse legde. En als hij zo zijn barmhartigheid openbaart, dan spreekt hij ook het machtswoord. Ik wil, word gereinigd. En meteen is de melaatsheid weg en is de man helemaal genezen. Gemeente, zo was de Heer toen. En zo is hij nog. Vooral dat punt dat de Heer daar zijn hand uitstrekt en die onreinheid op zich neemt. Moet dat in alle bestrijding en aanvechting geen vrijmoedigheid geven om toch tot hem te gaan. Oh, hij is niet alleen machtig om te redden, maar hij is ook zo onuitsprekelijk gewillig. Hij is veel gewilliger dan we denken en vermoeden. Hij is gewillig om alles te doen om zijn volk te verlossen en ze van alle schuld en moeite te bevrijden. Hij is gewillig om straks ook naar het kruis te gaan en zijn lichaam te laten verbreken. Hij is gewillig om zich tot in de dood te vernederen. En gewillig om ook buiten de gemeenschap met God gesloten te worden aan het kruis. Waarin hangt tussen hemel en aarde. Uitgestoten door de aarde, niet ontvangen door de hemel. Deze ontfermende zaligmaker, die gewillig was en is om alles te doen voor een arme zondaar. Hij is ook nu gewillig om arme bedelaars te ontvangen. Wie is er bij wie het van binnen naar de Heere roept en het niet meer kan uithouden bij zichzelf? Vlucht maar naar hem. Er staat nergens dat dat niet mag. O, geloof het, de Heere is gewillig om elke zondaar die zich met zijn zonde en ellende tot de troon van zijn genade blijft wenden, om zulke te ontvangen. Hij is gewillig om in barmhartigheid hen zelfs aan te raken. Dat is het geheim van zalig worden. Dat ligt niet in vele dingen. Gemeente, het geheim van zalig worden ligt in de gewilligheid en in de barmhartigheid van onze borgen middelaar. Is het u en jou om deze zaligmaker te doen? Hier wordt ons de weg gewezen. Dan kan er veel bestrijding zo zijn. Oh, er kan zoveel zijn wat ons bij de Heere vandaan houdt. Van binnenuit en van buitenaf. Maar het moet tenslotte een keer zo ver komen dat we voor de Heere op de knieën vallen en zeggen: Heere, hier ben ik en hier blijf ik. Ik laat u niet los, tenzij dat u me zegent. Ik heb er geen recht op. U bent vrijmachtig. Maar Heere, ik kan niet zonder u. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan uitzien naar de zaligmakende kracht van zijn bloed. Hij raakte hem aan en zei: Ik wil, word gereinigd. En het wonder vindt plaats. De Heer Jezus wordt door die aanraking niet onrein, maar die melaatse wordt er wel rein door. Christus neemt die onreinheid van de melaatse over. En tegelijk blijft Christus de volmaakte reine. Zo blijft er van de schuld niets achter bij de gereinigde zondaar. En waar blijft die schuld dan? Die neemt Christus mee naar het kruis. En die neemt hij mee in het graf. En er blijft van die onreinheid niets achter. Hij neemt het allemaal op zich. En als Christus dan eens zijn bruid aan zijn vader voorstelt, dan is ze zonder vlek en zonder rimpel en zonder enig gebrek. Daar heeft hij voor gezorgd. Hij zorgt voor een volkomen verlossing van zijn volk. Als het u om de Here te doen is, dan weet ik niet waar u allemaal mee aangevochten wordt. Dat kan zoveel zijn. Maar laat het u moed geven dat de Here deze man niet wegstuurde. Integendeel. En ga diezelfde weg. En neem uw kinderen erin mee. Hij heeft het beloofd dat een ieder die tot hem komt, niet wordt uitgeworpen. Amen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, 7e vers. Laten we nu de Heere bidden en danken en voorbeden doen. Trouwe Heere in de hemel, wat hebt u een rechterhand met grote kracht. En wat blijkt dat als u ermee laatste aanraakt. Als we dan samen tot u komen, Heere, wat nemen we dan aan innerlijke meelaatsheid mee. Ontzaggelijk. Zoveel. En zo ontzettend als dat is. Heere, maar nu bent u die God die wonderen doet. Heere, wilt u dan ook wonderen van genade doen in ons leven persoonlijk en de onreinheid wegnemen en de reinheid door uw bloed, Heere Jezus Christus, bewerkstelligen. En doe ons daarvan leven. En doe ons daarop hopen. Steeds weer en steeds meer. Heere, dank dat u deze geschiedenis voor ons ook hebt opgetekend. Ja, dat we dat zo mogen weten. Dit stond er in Markus 1. Voor ons, ja, voor mij. Heere, we dragen het gezin van Freek en Janine Oudshoorn aan u op. Waar zo plotseling rouw is gekomen. Door het overlijden van de vader van Janine. Gisteravond. O, wilt u in alle ontreddering en in alle verdriet nabij en goed zijn. En wilt u helpen, Heere. Als een wonderdoend God vanuit uw barmhartigheid, leg uw handen om hen heen. En bewaar ze ook in dit verdriet. We bidden u voor de Heer Nico Verwoerd in het Utrechtse ziekenhuis. U hebt doorgeholpen door de operatie. Heere, maar u weet alle dingen. En u weet ook wat hij nodig heeft op zijn verdere weg. Sta hem bij, Heere. Vertroost hem met uw heil. En geef u uitkomst. Ja, volkomen uitkomst. Heere, we mogen ook dankzegging doen met de familie Nel uit Driebrug. Waar Jaap mocht terugkeren uit het revalidatiecentrum. En nu verder thuis mag herstellen. Geef een voorspoedig herstel, Heere. En maak het wel. Met hem. In alle opzichten. Heere, wees ook met allen die hem lief zijn. Omring hem met uw trouwe zorgen. En met uw liefdevolle genade. Heere, ga gij verder met ons mee en schenk ons een gezegende zondag. Ook vanavond een gezegende dienst. En geef dat uw woord kracht en houvast mag geven op onze verdere levensweg. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 86. Daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat er meer volgt in het derde en ook in het vierde vers van Psalm 86. Gemeente, gaat dan nu heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.